Goeiemorgen broers en zusters. Kan ons naar het boek Job gaan deze morgen. Job hoofdstuk 1. Ik zou willen verder gaan waar ik vorige keer gebleven was. Job hoofdstuk 1. Dus terwijl we naar bladeren wil ik nog even vlug opfrissen. We hadden toen stilgestaan bij alle gebeurtenissen in hoofdstuk 1. Ik weet niet of jullie een beetje vertrouwd zijn met het boek Job. Waar God het noodlot genadeloos liet toeslaan in het leven van Job. De meest godvrezende man op aarde was Job. En God laat het noodlot toeslaan. God had zijn beschutting weggenomen, zijn onzichtbare bescherming had hij weggenomen rondom Job, tijdelijk althans, waardoor Jobs bezittingen en zijn kinderen een open doelwit waren voor de duivel. Lees hoofdstuk 1 vers 12. Zie, zegt God tegen de duivel, alles wat Job heeft, is in uw hand. God gaf de toestemming aan de duivel om Job zwaar te treffen. Het gevolg was dat Job heel vlug, op één middag, verschrikkelijk nieuws te horen kreeg. Namelijk, de vier boden komen naar hem toe en wat zegt hij? Ja, al je vee is weg, gestolen, verwoest en dat bovenop al je kinderen zijn omgekomen. Want toen gezien dat Job, desondanks deze verschrikkelijke rampspoed, desondanks het pijnlijke verlies, dat hij toch bleef standhouden in zijn geloof. Dat hadden we toen gezien, vorige keer. In tegenstelling tot wat de duivel beweerde. Lees, vers 11, daar suggereerde de duivel, steek uw hand uit en tref alles wat Job geeft, voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vervloeken, zegt de duivel tegen God. Maar, we hadden toen gezien dat Job God niet vervloekte in zijn aangezicht. Waarom niet? Wel, de schrift zegt dat Job een godvrezende man was, de meest godvrezende man op aarde. Job had oprecht ontzag voor God. Hij keerde zich af van het kwaad, lezen we ook in vers 1, uit diep ontzag voor God. Hij hield rekening met God. Job was niet zomaar een doorsnee gelovige, hij was de meest godvrezende man op aarde. Verder hadden we toen ook gezien dat omdat Job God vreest, dat hij het leven niet alleen bekijkt vanuit een aards perspectief, maar vooral vanuit een hemels perspectief. Hij weet dat, wat Johannes de Doper zegt, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Job wist dat. Job was daar rotsvast van overtuigd. Zijn huis, zijn dieren, zijn grond, zijn geld, zijn knechten, maar ook de mensen die hij lief had, zijn familieleden. Zijn ouders, zijn vrienden, zijn broers, zijn zussen, al deze dingen waren aan hem gegeven. Hij wist dat, hij was daar rotsvast van overtuigd. Lees maar eens vers 21, en hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. Job wist dat het hem gegeven was en dat God dat op een zekere dag ook allemaal weer van hem zal afnemen. En ik hoop, broers en zussen, dat ook wij dat hemels perspectief hebben. Dat ook wij daar 100% van overtuigd zijn. Dat alles wat we hebben, dat dat van God gegeven is. Als je ouders hier nog zitten deze morgen, kijk ze maar een keer goed in hun aangezicht. Want ze zijn jou gegeven door God, tijdelijk. Als je kinderen bij je zijn, kijk ze maar een keer goed. Want ze zijn niet van jou. Ze zijn van jou, ze zijn door God aan jou gegeven. Tijdelijk. En als je vrouwtje hier zit en je ventje hier zit deze morgen, kijk jullie maar een keer goed in de ogen, want ze is niet van jou. Ze is aan God gegeven. Ze is van God gegeven aan jou. Tijdelijk. Op een dag zal God dat gewoon allemaal weer van je afnemen. Je komt met lege handen in de wereld en je gaat er ook met lege handjes uit. Ik hoop dat we er echt van overtuigd zijn. Je neemt niets mee in je graf naar het volgende leven. Niks. En die dag natuurlijk was gekomen voor Job. Dat God alles van hem had weggenomen. Behalve zijn vrouwtje, maar hij had werkelijk alles weggenomen. En die dag was gekomen. Weliswaar vroeger dan Job had gedacht. Maar hij was gekomen. En natuurlijk zat Job daardoor in zak en as. En bedreef hij diep rouw over zijn kinderen. Maar in dit alles lezen we in vers 22, wil de schrijver iets heel duidelijk onderstrepen, namelijk, in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. In hoofdstuk 1 bewees God dus aan de duivel, en ook aan ons, de lezers, dat er wel degelijk zulke mensen bestaan. Ja? Dat er mensen bestaan die meer waarde hechten aan God dan aan hun bezit. Dat er zelfs mensen bestaan die God meer lief hebben dan hun eigen kinderen. Dat is wat de schrijver ons wil duidelijk maken. Want uiteindelijk zegt Job na zijn zwaar verlies, in vers 21b, de naam van de Heer zij geloofd. En hij meent het, wat hij zegt. Dus, de duivel was verkeerd. Dat was in het kort wat we vorige keer gezien hadden. Ik wil ook nog zeggen dat God boven al deze dingen staat. Ja, alles wat gebeurd was, was met de toelating van God. Hij is soeverein. Okay? Maar de duivel natuurlijk, vandaag gaan we verder met hoofdstuk 2, die heeft het niet op na de eerste ronde. En we zien dat hij in hoofdstuk 2 opnieuw zijn opwachting maakt bij God. Ja, laten we eens lezen, hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 7. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer. Dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heer. Toen zei de Heer tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heer zei tegen de Satan, hebt u ook achtergeslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals gij, een vroom en oprecht man, hij is Godvrezend, en keert zich af van het kwaad. Hij heeft zijn geloof in mij behouden, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt, om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, huid voor huid. Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees, voorwaar hij zal u in uw aanzicht vervloeken. En de Heer zei tegen de Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aanzicht van de Heer en trof Job met vreselijke zweren van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. Tot daar het lezen van Gods woord. Wat we hier zien in hoofdstuk 2 is dat God nu vervolgens de knop van het lijden, van Jobs lijden, dat hij de knop nu nog wat verder gaat opendraaien. Voor uw hoofdstuk, weet je nog, vers 12, zei God tegen de duivel, zie, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen naar hemzelf mag je hand niet uitsteken. Maar nu in hoofdstuk 2 mag de duivel zijn hand wel uitsteken. Nu mag de duivel Job wel aanvallen. Lees maar eens. Hoofdstuk 2, vers 6. En de Heer zei tegen de Satan, zie, hij is in uw hand. Hij is in uw hand. Dus bovenop Jobs rijkdom, bovenop zijn kinderen, gaat God nu ook zijn goede gezondheid overgeven in de handen van de duivel. Maar, ook hier bewijst God aan de duivel en opnieuw aan ons, ook deze morgen, dat zelfs Job zijn eigen gezondheid, zijn eigen leven, van minder belang is dan zijn relatie met God. Dat is wat God bewijst. Dat is wat we lezen in de tekst. Lees maar eens. Terwijl Job hier van kop tot teen bedekt is onder de zweren en afschuwelijke ziekte heeft, wat zegt hij in vers 10, hoofdstuk 2, vers 10? Zouden wij het goede van God wel aannemen en het kwade niet? Dus hij neemt het kwade aan. Het moet voor ons dus heel duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met iemand die God van harte lief heeft, zelfs boven zijn eigen leven. En ook hier weer bevestigt de schrijver in vers 10c, desondanks zijn verschrikkelijke ziekte, zijn volhardend geloof. In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen. Nu, zijn vrouw had het er wel moeilijk mee. Want in vers 9 lezen we, toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg, God, vaarwel en sterf. Dat zijn harde woorden. En sommigen zeggen dat God ook beter zijn vrouw had weggenomen. Maar ik geloof dat niet. Ik ben niet van die overtuiging. Vroeger had ik ook een slecht gedacht over die vrouw. Maar nu denk ik daar anders over. Als mensen echt uitzonderlijk lijden, Ja, dan moeten we daar toch wel anders over denken. Dan mogen we het woord niet echt letterlijk nemen. Je moet weten dat ook Jobs vrouw alles verloren had. En ik denk dat het voor een moeder, het verlies van haar kinderen, dat dat toch nog wat harder aankomt als voor een vader. Zie je? Dus laten we voorzichtig zijn met onze gedachten over Job. Want wat Jobs vrouw hier zegt, trouwens Job is ook heel voorzichtig met haar, want wat Jobs vrouw hier zegt is niet van haar gewoonte, lees maar eens vers 10. Hij zegt niet dat, dat ze een dwaze vrouw is, hij zegt je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen. Zie je? Dergelijke goddeloze taal was Job niet gewoon van zijn vrouw. Bijgevolg zien we in hoofdstuk 2 dat de duivel het voor de tweede keer mis had. Job blijft oprecht ontzag hebben voor God. En aan hoofdstuk 2 horen we niks meer van de duivel. Hij is vertrokken van voor Gods aangezicht met zijn staart tussen zijn been. En we horen hem nergens niet meer, of we zien hem nergens niet meer in het boek. Maar natuurlijk, hier eindigt het boek niet in hoofdstuk 2. Want nu begint het echt pas interessant te worden in hoofdstuk 2. Vanaf 2 begint het echt interessant te worden, want er treedt namelijk een grote verandering in. Je moet weten, broers en zussen, dat er tussen vers 11 van hoofdstuk 2 en vers 12 een periode ligt. Tenminste van een aantal maanden. Er ligt daar een geruime periode in. Lees maar eens vers 11. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij elk vanuit een woonplaats. Dus in vers 11 horen de vrienden van Job wat er met hem gebeurd is. En in vers 12 komen ze aan. Lees maar eens, vers 12. Toen ze hun ogen van veraf opsloegen, herkenden ze Job niet. Dus 11 en 12 ligt daar een serieuze tijd tussen, omdat de vrienden een behoorlijke afstand moeten afleggen van hun woonplaats naar de woonplaats van Job. En Job zegt dat ook, dat er daar een afstand tussen ligt, want hij lag al maanden op een afschuwelijk ziekbed. In hoofdstuk 7, vers 3 zegt Job, het volgende, zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd en zijn nachten van moeite mij toebedeeld. Ja, het is heel belangrijk dat we dat zien, broers en zussen. De vrienden horen ervan, maanden later komen ze aan en pas dan beginnen de gesprekken. Dus, in die maandenlange periode had Job heel veel tijd om na te denken over wat er hem overkomen was. En tijdens die maanden, dag per dag, week per week, maand per maand, begon dat allemaal langzaamaan door te sijpelen bij hem. Wat er hem overkomen was. Dat begon allemaal door te dringen tot hem. En dan uiteindelijk zie je in hoofdstuk 3 dat de maandenlange stilte plotseling doorbroken wordt door een heftige uitbarsting van Job. Ik kan het gewoon allemaal niet meer aan. In hoofdstuk 3 zegt hij, lezen we daarna, opende Job zijn mond. Ik kon het gewoon niet meer aan. Het werd hem allemaal te veel. In het begin kon hij nog zeggen, loof de Heer, ja, de naam van de Heer zij geprezen. Maar hier, maanden later, kan hij dat gewoon niet meer. Het werd hem te veel, het verlies van zijn status, het verlies van zijn aanzien. Het verlies van zijn bezit, van zijn bron van inkomsten, dat was allemaal weg. Het verlies van zijn kinderen. En dan maandenlang aan een stuk onafgebroken lijden omwille van zijn vreselijke ziekte. Al deze dingen stapelden zich op, waardoor Job compleet gebroken was. Hij was een compleet gebroken man. En dat is precies wat God met hem wilde bereiken. God had Job mentaal compleet gebroken. Compleet te gronden gericht. En Job zegt dat ook in hoofdstuk 17, vers 1. Mijn geest is te gronden gericht, zegt hij. En in hoofdstuk 16, 12. Ik had rust, maar hij, God dus, heeft mij gebroken. Met breuk op breuk. Hij heeft me bij de nek gegrepen en mij verpletterd. Dus een paar maanden geleden was Job nog een geëerd en gerespecteerd en gezond man. De rijkste mens van het oosten. Maar nu had God Job van die grote hoogte brutaal neergeworpen. Nu was hij tot een absoluut dieptepunt gekomen in zijn leven. Hij moet thuis maar eens hoofdstuk 29 en 30 lezen. Daar heb je Jobs laatste monoloog. En het contrast tussen hoofdstuk 29 en 30 is enorm. Het menselijke contrast. En hoofdstuk 29 beschrijft Job zijn zeer gezegende toestand voor de rampspoed tot hem kwam, en in hoofdstuk 30 beschrijft hij de omvang van zijn huidige ellendige staat. Enorm interessant. Je moet dat maar een keer thuis lezen. Hoofdstuk 29 en 30. Het is dus begrijpelijk dat Job breekt en losbarst na die maanden. Maar ik geloof dat niet zozeer dat hij niet zozeer losbarstte en brak omwille van het feit dat hij al die dingen verloor. Dat hij zijn kinderen verloor. Dat deed wel pijn, inderdaad. Maar ik geloof dat de druppel vooral was omdat hij wist dat God hem dit had aangedaan. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En we hebben heel duidelijk gezien dat het niet God was die de rampspoed, dat het niet de Satan was die de rampspoed over hem bracht, maar God zelf. Job 42:11 zegt het heel duidelijk dat al het onheil door God over hem gebracht werd. En daar had Job het heel moeilijk mee. In hoofdstuk 19, vers 11 zegt Job het volgende. God heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschoot als een van zijn vijanden, zegt hij. Dus hij beschoot God hier als een vijand. Hij denkt dat God hem tot de vijand was. En in hoofdstuk 6, vers 4 zegt hij, de pijlen van de Almachtige zijn in mij. Mijn geest dringt het verhef ervan. De verschrikkingen van God staan tegen mij op. Dus het verlies van zijn bezit en het verlies van zijn kinderen kon Job nog aanvaarden. Maar het feit dat God tegen hem was, dat kon hij helemaal niet meer aanvaarden. Daar had hij het enorm moeilijk mee. Dat kon hij totaal niet plaatsen. Hij zag God als zijn vijand. Hij kon dat gewoon niet meer aan. En dat was de reden waarom hij uiteindelijk brak. Dat denk ik toch, dat was de druppel. En ook wij kunnen het daar echt moeilijk mee hebben. Ik denk dat sommigen hier deze morgen, en ik zie toch een paar aanzetten, die toch raar kijken. Die toch eventjes moeten slikken als ze zo deze dingen horen. Is het niet waar? Dat God de duivel zomaar zijn hang loslaat. Op de meest godvrezende man ter aarde dan nog. Dat Gods manier, in feite, ja, van doen, toch wel zeer eigenaardig is. Maar in feite, broers en zussen, zou dat ons niet mogen ontstellen. Zou we daar niet mogen over verbaasd zijn. Want uit de schrift lezen we en zien we heel duidelijk dat God dikwijls de zijnen over heeft aan het kwaad. Weet je dat? Ben je daar een beetje vertrouwd mee? Is het nu het kwaad van de duivel of is het nu het kwaad van mensen? Wat zegt de Heer Jezus tegen de leider van de discipelen, Simon Petrus? Lees het u voor, Lucas 22:31. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Ook de leerlingen van de Heer Jezus zelf werden gezift door de duivel. En is het niet zo, broers en zussen, dat ook wij in ons leven soms ervaren dat het kwaad op ons losgelaten wordt? Is het nu de duivel of is het nu door mensen? Klein beetje vertrouwd is met de schrift. Weet dat God gelovigen overheeft aan het kwaad, waardoor ze uiteindelijk compleet gebroken mensen zijn. Job is de enige niet. Denk maar aan Naomi. Niet Naomi van achter daar, maar David heeft erover gesproken, 2 weken geleden, het boek Rut, wat Naomi overkomen was, weet je nog. Ze vertrok uit Bethlehem, in de provincie Juda. Waarom? Het was een hongersnood en ze vertrok naar de vlakte van Moab. Ze kwam daaraan, wat gebeurde er? Ze verloor haar man. 10 jaar later verloor ze haar 2 zonen. Normaal gezien is het de moeder die eerst sterft, en dan de zoon. Maar in haar geval was het eerst de 2 zonen die sterven. En wat zegt Naomi? Ik wil haar woorden voorlezen. Hoofdstuk 1, vers 13 en Rut. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt, zegt zij. Zie je? De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Dus Job was niet de enige, nee. Ook zij ervaarde God als een vijand. Dat is natuurlijk allemaal veranderd. Hè? In haar leven zie je dat al veranderd. Van Job zal het ook veranderen. Maar je ziet dat momenteel, tijdelijk, de hand van de Heere, het voelt voor deze mensen alsof de hand van de Heere tegen hen was. Denk maar aan Jozef. Denk maar aan David. Denk maar aan Jefta. Nog heel veel voorbeelden nemen uit de schrift van mensen die ook aanvoelden dat de hand van de Heer tegen hen was. Waardoor ze in feite ook gebroken mensen waren. En Job was een gebroken man. Och, zegt hij, in hoofdstuk 6, vers 9. Och, was God maar zo goed dat hij mij verbrijzelde. Dat hij zijn hand losmaakte en een einde maakte aan mij. Hij had het leven niet meer lief. Voor Job had het leven gewoon geen zin niet meer. Maar natuurlijk was God achter de schermen bezig met Job. Job wist niet dat God in dit alles een doel had met hem. God was zijn vijand niet. Maar zo voelde het wel aan voor Job. Maar God was zijn vijand niet. En in hoofdstuk 33, dat is voor de volgende keren, want we gaan nog een heel tijdje stilstaan in het boek Job, kan je verzekeren. In hoofdstuk 33 zullen we zien dat er daar een vierde persoon op de set komt, een zekere Elihu. En die gaat daar heel mooi gaan uitleggen, een paar redenen gaan opnoemen, waarom God soms zo hard kan omgaan met mensen, met zijn eigen kinderen. Maar dat is voor later, hè? Elihu. Ik wil daar nu al niet te veel over verklappen. Maar ondertussen zou het misschien goed zijn om dat hoofdstuk eens thuis te lezen, hoofdstuk 33. Zeer interessant. Maar hier in hoofdstuk 3, na een periode van maanden, bereikt Job zijn absolute dieptepunt en barst hij los. En dan zien we dat er een reeks gesprekken beginnen. En deze gesprekken, broers en zussen, zijn zeer, zeer belangrijk in het boek Job. Heel belangrijk. En daar zullen de komende maanden, zo de heren, wel redelijk uitgebreid bij stilstaan. Dus laten we eens naar hoofdstuk 2 gaan, vers 11. Hoofdstuk 2, vers 11. Job zit in zak en as. En dan komen ze vrienden. Vers 11. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woonplaats. Elifas de Temaniet, Bildad de Soegiet en Zofar de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te komen, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Job zat in zak en as. Wat is er gebeurd? Zijn vrienden komen om hem te troosten. En let op het laatste stukje van het vers. Om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Ik zal het je nu al meegeven. Ze hebben dat spijtig genoeg en gefaald. Serieus en gefaald. Als je een beetje vertrouwd bent met het boek, weet je dat. Ze hebben dat zwaar en gefaald zelfs. Het was in het begin wel hun intentie. Ze hadden ook een intentie om Job ook te troosten. Maar je zult zien dat naarmate de gesprekken vorderen, dat ze feller en feller gaan worden tegen Job. Feller en feller gaan ze worden tegen Job. Ja? En hun responsen tegenover hem. En je zult zien dat er ook een reden achter zit. Uiteindelijk zijn ze van Job geen troosters niet meer, die hem bemoedigen, maar zijn het mensen gewoon die zijn leed zwaarder maken. En het waren ze geloofsgenomen, maar ze maken zijn leed nog zwaarder. In 19:2 zegt hij het volgende tegen zijn vrienden. Dan zegt hij op het volgende: hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan, jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen, zegt hij. Dat zegt hij tegen zijn eigen vrienden. Hè? Job noemt ze in hoofdstuk 16 daarom ook jammerlijke vertroosters. Miserabele vertroosters. Hoofdstuk 13, heelmeesters van niks. Andere vertalingen, kwakzalvers. Tegen zijn eigen vrienden, zijn eigen geloofsgenoot. En let op, ik wil dus de drie vrienden hier niet afschilderen als gelovigen die kwaad in de zin hebben. Nee, absoluut niet, hè. Zeker niet. Ze kwamen met goede intenties. De schrijver zegt het. Ze kwamen met goede intenties om hem te troosten. Dat was hun bedoeling. Bildad, Elifas, Bildad en Zofar waren ongetwijfeld aanzienlijke mensen. Aanzienlijken onder de zonen van het oosten. Respecteerde, oude, wijze mannen. Net zoals Job. Absoluut. Daar is er geen twijfel aan. En in hun replieken zie je dat ook. Ze hebben een zekere wijsheid. Ze bezitten een zekere waarheid. En ze spreken ook vele waarheden uit die staan aan zijn huis. En we kunnen heel veel leren van hen. Maar het grote probleem van deze drie vrienden was dat ze een gebrek hadden aan innig en oprecht medeleven. Dat was het grootste probleem die ze hadden. Inzicht, wijsheid en waarheid kennen, broers en zussen, dat is goed. Maar die dingen worden waardeloos, en God zoon, als er geen innig medeleven mee gepaard gaat. Als er geen oprechte liefde mee gepaard gaat. Dan worden ze waardeloos, en God zoon. Paulus zegt dat ook. Al had ik, al zou ik alle kennis bezitten, wat zegt hij, had ik de liefde niet, dan was het niks. Kennis, broers en zussen, is goed. Maar als er geen liefde mee gepaard gaat tegen anderen, dan stelt jouw kennis van God weinig voor, en God zoon. Wees daar maar zeker van. Als gelovige, broers en zussen, wordt er een zeker medeleven verwacht van ons. Een zekere liefde wordt er verwacht van ons. Oprecht medeleven. Hebreeën 13:3. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. Hoor je dat? Denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Hoor je dat? Medeleven. Dat is ware broederliefde. Als iemand anders in de miserie zit, het moet voor jou, dat moet pijn doen voor jou. Ik zeg niet dat je daaronder moet lijden, maar je leeft daarin mee. Je ziet iemands toestand alsof je er ook zelf in zit. En ik denk, broers en zussen, dat er hier geen één is deze morgen die kan zeggen dat hij daarin niet tekort komt. Ik denk dat er geen één is die dat kan zeggen deze morgen. Als we eerlijk zijn, moeten we bekennen dat we dat serieus allemaal in tekort komen. In die oprechte broederliefde en in dat innig medeleven, dat we echt oprecht in tekort komen. Job kwam daar niet in tekort. Hij zegt dat ook zelf. Hij had echt een oprecht medeleven met de mensen. In zijn laatste monoloog zegt hij dat, hoofdstuk 30, vers 25. Heb ik niet geweend over degene die moeilijke dagen had, zegt hij? Was mijn ziel niet bedroefd over de armen, zegt hij? Hij had dat. Een oprecht medeleven, een oprechte bekommernis. Job leefde van harte mee met mensen in bijzondere moeilijkheden. Maar de vrienden hadden dit niet. O ja, in het begin weenden ze nog toen ze hem zagen. Maar nadat ze Jobs aanklachten en Jobs beschuldigingen tegenover God hoorden, was het vlug gedaan met huilen van de vrienden. Naarmate de gesprekken vorderen, zul je zien dat de vrienden meer en meer geïrriteerd raken. Meer en meer geïrriteerd raken door wat Job zegt. Waardoor ze uiteindelijk verwijt na verwijt slingeren naar Jobs hoofd. En ze waren vergeten waarom dat ze daar gekomen waren om te troosten. En daar, broers en zussen, moeten ook wij goed voor opletten. Als er een broer of een zus lijdt, let op hoe je naar hem kijkt. Let op hoe je met hem omgaat. Want zonder dat je het beseft, kun je zogezegde wijze en zachte woorden veel verdriet en schade aanrichten. Zonder dat je het beseft. Hij kan er al van overtuigd zijn, hè? Want de vrienden van Job waren er echt van overtuigd dat ze woorden van vertroosting zeggen. Een van de vrienden zegt op een gegeven moment tegen Job, aanvaard je onze woorden van vertroosting niet. Woorden van vertroosting. Er staan daar serieuze beschuldigingen in tegenover Job. Ook. Je zal straks nog zien. Ze dachten, ze waren ervan overtuigd dat ze wijze en zachte woorden spraken tegen Job, maar het was helemaal het geval niet. Moet ik je luisteren, op een gegeven moment zegt een zwaar geïrriteerde Bildad het volgende in hoofdstuk 8, vers 4. Hij zegt dit, Job, als je kinderen tegen God gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Met andere woorden, Job, je kinderen zijn omgekomen omdat ze gezondigd hebben tegen God. Dan moet je toch niet zeggen tegen de vader die zo pas al zijn kinderen verloren heeft. Hè? Zie je dat? En ze dachten, ze waren ervan overtuigd, dat ze woorden van vertroostingen spraken. Ze waren ervan overtuigd, hè? Maar ze waren er gewoon blind voor. Dus, broers en zussen, laat ons opletten hoe broers of zussen, hoe er naartoe stappen. Maar tegenover broers of zussen die in moeilijkheden zitten. In dat opzicht krijgen we een waarschuwing van de Heer Jezus. In Matthäus 25, 40 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u het ook voor mij gedaan. Niet alleen in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Verstaat? Dus, let niet alleen op wat hij doet tegenover elkaar, maar laten we ook opletten wat we zeggen tegenover elkaar. Een goed woord, hoe goed is een woord op zijn tijd, zegt het spreukenboek. Hoe goed is een woord op zijn tijd. Daarom hebben we wijsheid nodig en zachtmoedigheid. Voorzichtigheid als naar iemand toestappen. Die, ja, die het moeilijk heeft of die verkeerd bezig is. En dat is niet vanzelfsprekend. Iedereen komt daarin tekort. Velen van ons, ja, hebben het moeilijk genoeg met onszelf. Laat staan dat we dan nog een keer de miserie en de ellende van een broer of zus op onze hals gaan nemen. Zie je dat? Maar een broer of een zus alleen met zijn verdriet laten zitten, alleen zijn verdriet laten verwerken, is absoluut niet welgevallig in Gods ogen. En alleen maar bidden is ook niet genoeg. Je beleid dat je elkaar lief hebt, en je moet dat ook tonen. Niet alleen door te bidden, maar ook in je doen en je laten. En het is helemaal niet erg dat je niet weet wat je moet zeggen, want heel dikwijls is het zo. We gaan er niet naartoe omdat we niet weten wat we moeten zeggen, of omdat we geen antwoorden hebben op de problemen waarmee ze worstelen. Goed, dat is allemaal niet zo erg. Gewoon aanwezig zijn. Kan ook al een hele troost zijn voor iemand. Dat was ook dat geval met Job. Deze 7 dagen spraken ze geen woord toen ze aankwamen. Ja? En ze hadden misschien geen woord gedurende het hele bezoek in mond gehouden. Dat zouden ze nog tot wijsheid geweest zijn, tot troost. Job zegt dat ook. Och, zweeg jullie maar helemaal, zegt hij. In hoofdstuk 13:5, dat zou jullie nog tot wijsheid strekken. Het is beter te zwijgen soms dan te spreken. Ik wil afsluiten, we moeten als gelovigen, naarmate we vorderingen maken, een bepaalde gezindheid gaan ontwikkelen in onszelf. Dat als jouw broer leidt, dat je daar ook toch voor een deel onder leidt. Filippenzen 2:4. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van een ander is. Dat is die gezindheid die we moeten ontwikkelen in onszelf. En ik weet het is moeilijk, het is heel moeilijk. Ik zou dus zelf durven zeggen dat het onmogelijk is, maar het is wel mogelijk door wat? Ja, doordat de Heilige Geest in ons hebben. De Geest in ons, de vrucht van de Heilige Geest, dat is de eerste vrucht van de Heilige Geest. En liefde, ja. Dus ja, de Heilige Geest werkt dat in ons. Je kan dat niet zelf bewerken. Het is de Heilige Geest die dat werkt in ons. Laten we niet vergeten waarom de Heer Jezus naar ons is toegekomen. We hebben gelezen dat ieder moet oog hebben voor een ander. Voor wat van een, niet alleen voor wat van hemzelf is, maar ook van een ander wel. De Heer Jezus heeft oog gehad, niet voor wat van hemzelf was, maar vooral voor ons. Daarom is hij afgedaald. Hij heeft alles afgelegd. Hij heeft zijn heerlijkheid volledig nagelaten. En hij was gewoon bereid om zichzelf te laten vernederen. Met het oog op ons. Dat is die gezindheid waarover Paulus dat spreekt in Filippenzen. En wij moeten dat proberen na te doen. Niet in onze eigen kracht, maar door Gods geest die leeft in ons en die dat bewerkt in ons, moet hem daarin volgen. En dat is heel moeilijk. Maar als je dat voor open staat en als je de geest van God in jouw leven toelaat, kan je dat zeker en vast in veranderd worden. Dat is zeker. Maar het is de geest die dat doet. En je moet er natuurlijk op aandringen bij God. Dat hij dat ook doet bij jou. En dat je er ook voor open staat. Ja. En dat was nu net wat de 3 vrienden mankeerden. Maar dat is voor de volgende keer. Zo de Heer het wil. Dan gaan we wat dieper ingaan op de gesprekken. Op alles wat ze zeggen tegen elkaar. Er staan daar hele mooie dingen in. Het verschil met de dingen die de vrienden zeggen. En wat hij opzegt. Heel mooi. Voorlopig laten we dus veranderd worden, door God. En laten we vragen aan God of hij meer medelijden wil geven aan ons. Dat we meer empathie hebben ook voor anderen die in de miserie zitten. Zodat we ook meer en meer bekwaam gaan worden om andere mensen te helpen die het moeilijk hebben. Tot daar.